Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe? D'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava aussi нашим героям. Slava Ukraine.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer minister Ollongren over de invloed van de oorlog op de staat van de Europese defensie. Komt er een grotere Europese slagkracht en worden we nu echt minder afhankelijk van de Amerikanen? Ik ben Annette van Soest en naast mij zit Mathieu Segers tijdens een speciale aflevering met publiek vanuit de muziekgieterij in Maastricht. Mathieu, voelt het als een thuiswedstrijd?
Ja, zeker voelt het als een thuiswedstrijd. Heerlijk om in Maastricht te zijn met Café Europa, met zo'n fantastische gast als minister Ollongren. Het voelt ook heel vertrouwd. Want we zijn wel eens in Maastricht eerder geweest en altijd met prominente gasten hier. Dus ik zie er enorm naar uit. Het kan niet anders dan een mooie aflevering worden, Annette.
Met een heel bijzondere gast, minister Kajsa Ollongren van Defensie. Heel fijn dat u er bent. Welkom.
Fijn om hier te zijn.
U heeft net een lezing gegeven, georganiseerd door Studio Europa Maastricht, met als titel Europa in tijden van oorlog. Daar gaan we zo dieper op in. Maar eerst even de aanleiding van die toespraak. De oorlog in Oekraïne. Nou, Nederland speelt nu een voortrekkersrol in Europa als het om steun gaat. U was onlangs ook in het zwaar gebombardeerde Odessa met uw Oekraïnse collega. Hoeveel contact heeft u met de Oekraïnse regering op dit moment? Hoe werkt dat?
Ja, veel. We hebben echt veel contact. Ik heb veel contact met mijn collega. Dat geldt ook voor de minister van Buitenlandse Zaken, voor de premier, met president Zelensky. We hebben echt intensief contact.
En waar moet ik dan aan denken? Echt wekelijks?
Dagelijks? Ja, ik denk het wel. En er zijn ook best vaak vergaderingen, Europees of van bijvoorbeeld de Ukraine Defense Contact Group. Die komt zo gemiddeld 1 keer in de 5 weken bij elkaar, waar mijn collega ook gewoon is. Hè. Dus soms zien we elkaar ook gewoon fysiek. Na meer dan een jaar oorlog voelt het als een hele bijzondere band die we inmiddels hebben opgebouwd.
Ja, de lijntjes zijn dus heel kort.
Ja, absoluut. Ja.
Tijdens uw bezoek aan Oekraïne, het laatste bezoek, heeft u toegezegd om mijnenjagers te sturen. Ondanks heeft u ook met uw Deense collega bekendgemaakt dat Nederland samen met Denemarken nog eens 14 Leopard 2 tanks gaat aanschaffen voor Oekraïne. Ligt het in de lijn der verwachting dat Nederland nog meer aan Oekraïne gaat leveren?
Nou, kijk, de oorlog is niet voorbij, hè, zoals we weten. We moeten er ook serieus rekening mee houden dat die nog een tijdje kan duren. En één ding is zeker, Oekraïne kan alleen maar blijven vechten als ze die steun krijgen van Nederland, maar ook van al die andere landen die dat steeds beter met elkaar weten te coördineren. En bijvoorbeeld het voorbeeld van die tanks samen met de Denen. Die tanks zullen vermoedelijk pas begin volgend jaar kunnen worden geleverd. Toch is het verstandig om dat te doen. De mijnenjagers die ik heb toegezegd, die kunnen voorlopig niet naar de Zwarte Zee, want die kunnen er niet naartoe varen. Ja, dus het is ook een investering in de toekomst.
In 2025 op zijn vroegst.
Precies, ja. Ja. Maar dus je moet zorgen dat ze nu hebben wat ze nodig hebben. Nou, dat gaat met name over de luchtverdediging, dat gaat over de munitie. Dat gaat over de tanks die een aantal landen al wel heeft geleverd. Maar je moet het dus ook kunnen volhouden. En je moet ook nadenken over de situatie na de oorlog, waarin Oekraïne natuurlijk wel een serieuze verdediging krijgsmacht over moet hebben.
En de vraag was, gaan wij nog meer leveren? Ja dus, begrijp ik.
We kunnen niet anders. Dat moeten we doen. En we moeten het ook steeds beter coördineren en afstemmen. En ook steeds meer met de industrie, via bestellingen die we plaatsen, zowel onze eigen krijgsmacht versterken als zorgen voor een continue stroom van het materieel dat Oekraïne nodig heeft. En trouwens, het is ook meer dan dat. Hè, want bijvoorbeeld de trainingen die de Britten hebben gegeven, de trainingen die wij nu in EU-verband geven, die leveren ook een ongelooflijk belangrijke bijdrage aan hun gevechtskracht.
Mathieu, we hebben net naar de Europa-speech van onze gast geluisterd. Wat vond je ervan? En zou je hem voor de luisteraars nog even kort kunnen samenvatten?
Ja, jeetje, Annette, dat is me wel een vraag. Nou, wat ik ervan vond in eerste instantie, ik vond het een mooie speech. En ik was pas bij een andere Europa-speech in Den Haag van president Macron. En ik vond dat deze speech qua visie zeker niet onderdeed. Sterker nog, misschien vond ik hem wel beter. Dus dat, ja, dat is eigenlijk, dat zegt wel veel. Dus ik raad iedereen ook aan om hem terug te kijken en terug te luisteren. Maar ik zal ook proberen om heel kort samen te vatten wat de minister aan belangrijkste boodschappen heeft meegegeven vandaag. Het eerste is, denk ik, en dat is heel belangrijk om dat iedere keer opnieuw te onderstrepen, vind ik zelf. En ik was dus ook blij dat de minister dat zo duidelijk deed, ook op een heel persoonlijke manier. Er is sinds 24 februari 2022 iets onomkeerbaars gebeurd in de Europese geschiedenis. En daar dienen we ons toe te verhouden. En dat is de aanleiding voor de manier waarop deze Europa-speech werd ingevuld door de minister. Het is ook de reden waarom dat de minister van Defensie op dit moment zo belangrijk is als het gaat over wat Europa nou precies betekent vandaag de dag. Dat heeft alles te maken met de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne natuurlijk. En daar ging het verder over in de speech. En ik denk dat het belangrijk is om even samen te vatten dat de minister zei dat er 5 pijlers zijn wat haar betreft, waarop Nederland eigenlijk het voortouw wil nemen in de Europese Unie. Het betekent, die 5 pijlers moeten eigenlijk de uitgangspunten zijn om het Europese defensiebeleid verder te verdiepen, zoals de minister zei. En Nederland wil daar dus voorop lopen. Wel, wat zijn die 5 pijlers? Een sterkere defensieindustrie, een gezamenlijke inkoop van materieel en andere zaken die te maken hebben met defensie in de Europese Unie. Meer operationeel samenwerken. Dat gebeurt vaak al tussen landen, zoals tussen Nederland en Duitsland. Maar dat moet veel meer en veel Europeeser, zegt de minister. De Europese Unie moet een sterkere partner worden in de NAVO. En dus ook die transatlantische band is ongelooflijk belangrijk om daarin te blijven investeren. En het Verenigd Koninkrijk, daarmee moet een strategische relatie worden opgebouwd. En die staat misschien een beetje in de kinderschoenen, maar die heeft een nieuwe impuls nodig. En daar ziet de minister eigenlijk ook een centrale rol voor Nederland weggelegd. Verder zei ze nog, EU-lidmaatschap van Oekraïne, daar moeten we ook op een gegeven moment boter bij de vis gaan doen. Daar willen wij graag, denk ik, nog een keertje over doorpraten later in dit café. En wat ik heel mooi vond, was dat de minister het ook had over de Europese beschaving. En daarbij het ook had over een gedeelde cultuur. Onder andere de gedeelde cultuur van cafés. Nou, laat dat nu net eigenlijk het motto zijn van
ons
Café Europa.
Zijn, ja.
He, een Europees café als sociëteit voor de geest. Onze vaste luisteraars weten dat dat onze missie is. Dus daar was ik ook heel erg blij mee.
Uw toespraak is een pleidooi voor sterkere, meer autonome Europese defensie. In hoeverre is de oorlog bepalend geweest in die visie daarop?
Nou ja, hij is bepalend in die zin dat het ons wel heel erg met de neus op de feiten heeft gedrukt. Hè. Dus we hebben denk ik heel lang niet geloofd, niet willen geloven, niet kunnen geloven dat er in Europa weer een echte grootschalige grondoorlog zou kunnen komen.
Veel politici hebben ook gezegd, wij zijn naïef geweest. Ja. Was u dat zelf ook?
Nou ja, ik denk wij allemaal in zekere zin. Hè, want eigenlijk waren de tekenen waren er natuurlijk al. En niet alleen in 2014 met de annexatie van de Krim. We hebben natuurlijk zelf de MH17 meegemaakt. Heeft in Nederland wel enorme impact gehad op ons. En ook op onze beoordeling, denk ik, van wat er in Oekraïne aan de hand was. Maar ook daarvoor al. Met Georgië. Überhaupt met de uitingen van Poetin op verschillende momenten. En toch hebben we daar nooit de conclusie uitgetrokken dat we echt onze defensie veel sneller en veel beter op orde moesten hebben. En die conclusie hebben we nu wel allemaal getrokken.
En u was daar eigenlijk altijd in allerlei kaders al decennia lang een soort alarmbel die afging in Washington. Ja. Waar men zei, beste Europese Unieleden, u bent ook voor het overgrote merendeel lid van de NAVO. Zou u niet eens wat meer verantwoordelijkheid nemen voor onze gezamenlijke defensiecapaciteit binnen de NAVO? U heeft gezegd vandaag, nou dat is eigenlijk iets wat achterstallig onderhoud betreft. Dat moeten we vandaag zo omschrijven. Dus dan moeten we met stoom en kokend water eigenlijk zorgen dat Europese aandeel in de NAVO, dat been bijgetrokken wordt, zoals u het zelf omschreef. Als we nou gewoon naar de cijfers kijken, dan zien we eigenlijk nog steeds dat het een bijna een druppel op een gloeiende plaat lijkt. Als je de Europese steun voor Oekraïne, als het gaat over defensiecapaciteit, vergelijkt met de Amerikaanse steun voor Oekraïne. Het gaat bijna om een verhouding van 1-10. Is dat dan wel een realistische oproep?
Nou ja, het moet. En overigens natuurlijk, de Amerikanen zijn verreweg de grootste leverancier van wapens voor Oekraïne. Maar onderschat niet wat de Europese landen doen. Hoor. Dat is ook fors. En bijvoorbeeld zo'n munitiedeal. Hè, Oekraïne zegt, we moeten gewoon zeker weten dat we over voldoende munitie schikken voor het komende jaar. Hebben we toch binnen een maand in Europa dat mogelijk gemaakt. Hè. Dus ook omdat er middelen vrij voor worden gemaakt. Ook omdat commissaris Breton een ronde heeft gemaakt langs alle munitiefabrieken in Europa. Dus Europa kan en moet meer doen. Maar terwijl we dat doen voor Oekraïne, moeten we het ook nog voor onszelf doen. Hè? Mm-hmm. Dus het vergt wel een stap extra, absoluut.
En het verzetten van de bakens eigenlijk ook.
Ja, ook
en
dat.
Nog hogere defensiebudgetten.
Nou ja, en dat is dus wat we eigenlijk nu allemaal hebben gedaan. Nederland had al het aantreden van het kabinet, ging het al flink omhoog. Maar na 24 februari hebben we nog zeg maar, de laatste stap gezet op weg naar de 2%. En nu, waar ik vooral naar kijk, is hoe we dat op een verstandige manier zo snel mogelijk kunnen omzetten in meer mensen en middelen. En met name ook ondersteunende capaciteiten. Want het is allemaal prachtig op papier. Maar je moet het wel ook echt in het echt, hè, als het zowel voor de trainingen als de situatie zich voordoet. De verdediging van de Oostflank. Het moet er wel echt zijn. Dus aan papier hebben we niet zoveel. Mm-hmm. Aan capaciteiten des te meer.
Dan komen we ook op het punt van het draagvlak voor steun voor de oorlog. Of steun niet voor de oorlog, maar steun voor Oekraïne uiteraard. Uw kabinet gaat bezuinigen, maar op één kostenpost zeker niet. En dat is Oekraïne. Politiek, militair, humanitair en financieel blijft het kabinet Oekraïne onvoorwaardelijk steunen. Hoe hou je daar draagvlak voor? Want nou, mensen voelen al de hoge inflatie, mede door die oorlog. En nu gaat er ook nog eens bezuinigd worden.
Ja, kijk, die voorjaarsnota die zegt eigenlijk, we moeten een beetje de tering naar de nering zetten. Dat was eigenlijk heel gewoon in het verleden. Hè, want daar is natuurlijk ook een kabinet voor verantwoordelijk. Daar is een minister van Financiën voor verantwoordelijk. Dat die schatkist gewoon op orde blijft. En we zijn het een beetje vergeten. Want in die coronajaren, ja, het kon eigenlijk niet op. Alles werd gecompenseerd. Dat kunnen we niet eindeloos volhouden met elkaar. Dus je moet verstandig met het belastinggeld omgaan. En u zegt terecht, we gaan inderdaad niet bezuinigen op Oekraïne. Want dat gaat niet alleen over Oekraïne. Dat gaat uiteindelijk ook over onze veiligheid. Dus dat is cruciaal. Zij vechten de oorlog uit eigenlijk om ons veilig te houden. Dus dat is een prioriteit. Het kabinet bezuinigt ook niet op defensie. Dat zou ook heel inconsequent zijn. Na decennia van bezuinigingen weer gaan investeren. Om dan bij de eerste de beste bezuinigingsronde te zeggen. Nee, maar nu moet er ook een stukje van defensie af. Dus dat doen we ook niet. Dus er worden wel degelijk keuzes gemaakt. En in mijn ogen ook verstandige keuzes. Om defensie daarvan uit te zonderen. Om door te gaan met de investeringen. Want we moeten bouwen aan een duurzame en toekomstbestendige krijgsmacht. Voor Nederland, voor de NAVO en voor de EU.
Dat de bevolking dit ook zo blijft zien.
Nou, ik denk
het belang van die investering.
Ja, nee, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Daar moeten we ook continu aan werken. Maar ik merk wel dat er in Nederland heel breed, en dat is niet alleen maar in de Tweede Kamer, maar ook gewoon maatschappelijk, wel steun is voor het feit dat je natuurlijk niet Rusland en Poetin kan belonen voor het gewoon ongevraagd, volkomen illegaal binnenvallen van een ander land. Het proberen een ander land te annexeren. Ja, mensen snappen ook heel erg dat als Oekraïne, ja, bij zo'n spreken, als het hem lukt in Oekraïne, dat het, ja, daar dus niet eindigt. Ja. Maar dat het alleen maar de voorbode is van nog meer oorlog en ellende. Dat komt steeds dichter bij ons. Mensen voelen dat heel goed aan en begrijpen ook dat we om die reden ervoor moeten kiezen om Oekraïne te steunen.
En duurzaam moeten steunen, want dat is natuurlijk de grote uitdaging. Aan de andere kant van het strijdtoneel wordt heel vaak gesuggereerd dat dat juist iets is wat de landen, met name in West-Europa, niet zullen volhouden. Dat als het uiteindelijk een aantal jaren duurt, dat er dan toch gezegd zal worden, nou, is het dit ons allemaal wel waard? En dan zegt u dus, dit is iets anders dan een calculatie in een begroting. Dit gaat over grotere zaken, veiligheid en de waarde van de samenleving waar wij voor staan, ja, in dit gedeelte van de wereld. En dat is het argument waarop wij onze bevolking kunnen blijven motiveren om deze lijn te steunen?
Ja, omdat ik denk dat heel veel mensen nu zien dat de vrijheid en de veiligheid die wij hier hebben, dat die dus niet vanzelfsprekend is. Nee. Dat je daar wel iets voor moet doen. En kijk, dat er aan Russische zijde wordt gezegd van als we het maar lang genoeg volhouden, dan vervliegt die eenheid wel die er nu is. Nee. Nou ja, tot nu toe is niets uitgekomen van al die voorspellingen. Nee. Hè? Dus de NAVO mocht niet uitbreiden, Finland en Zweden mochten absoluut niet toetreden. De EU zou er niet in slagen om sancties op te leggen. Nou, dat hebben we allemaal wel gedaan. Dan moeten we dus vooral ook gewoon volhouden.
Zeker, maar vindt u dat dit verhaal genoeg gebracht wordt? U doet dit nu heel nadrukkelijk en heel duidelijk. Maar zo vreselijk vaak horen we dat nou ook weer niet.
Nou ja, dat komt denk ik. Ik hoorde het net ook iemand zeggen in het filmpje. Dat alles wendt, zelfs oorlog. Hè? Dus de oorlog die nu al 14 maanden aan de gang is, die staat niet meer iedere dag op de voorpagina van de kranten. Het is niet meer iedere dag de opening van de journaals.
Dit is ook waar Zelensky voor waarschuwde.
Ja, precies. En daarom is het toch belangrijk om te zeggen, het is niet normaal. dat deze oorlog nu woedt in Oekraïne. Het is verschrikkelijk. Het is, ik denk dat mensen ook wel, voor zover je er beelden van ziet, hè, gewoon al het besef dat daar loopgraven zijn waarin soldaten gewoon kapot worden geschoten, iedere dag weer. Dat doet ook wel weer iets met mensen. Maar het is inderdaad belangrijk om het te blijven vertellen, het blijven laten zien.
Heeft u het daarover met uw Europese collega's?
Ja, zeker. Ja. Met mijn Europese collega's, met de collega's in de NAVO. En daar is ook een grote mate van eensgezindheid. En hetzelfde geldt voor die grotere groep van landen die onder leiding van de Verenigde Staten bijeenkomen om de wapensteun te coördineren.
Goed, we gaan naar het punt van een sterkere Europese defensieindustrie. Daar was Nederland nooit zo'n voorstander van. Hoe moet dat er concreet uitzien? Betekent dat ook dat we in de toekomst geen Amerikaanse JSF's meer zullen kopen, maar Franse of Duitse gevechtsvliegtuigen?
Nou, ik denk, er is veel defensieindustrie in Europa. We hebben niet zo heel veel in Nederland. Wat we hebben is overigens wel heel goed. Hè. Denk natuurlijk aan de marine-industrie, scheepvaartindustrie. Denk aan Thales bijvoorbeeld voor radars en dat soort zaken. Dus we hebben wel defensieindustrie, maar landen als Duitsland, Frankrijk hebben natuurlijk een veel grotere defensieindustrie.
Er is natuurlijk ontzettend bezuinigd in Nederland op defensie.
Nou ja, is er nog van de defensieindustrie.
Van de Nederlandse defensieindustrie is niet heel veel meer
over. Nee, maar dat is al heel lang gaande. Ik weet niet eens precies wanneer de laatste munitiefabriek is gesloten, maar dat is echt heel lang geleden. Maar dat is ook niet het probleem. Maar het probleem is wel, als we het helemaal nationaal benaderen, hè, dan hou je dus dat probleem van al die verschillende systemen die met elkaar moeten kunnen communiceren. Dat is allemaal suboptimaal. Dus als we de krachten bundelen, de handen ineenslaan, letterlijk, bijvoorbeeld diezelfde scheepsbouw. Mm-hmm. Hè, dat is prachtig dat we dat in Nederland goed kunnen. Ze kunnen het in Noorwegen ook best wel goed. En in Duitsland ook. En in Finland ook. Maar dan hou je dus allemaal relatief kleine stukjes. Mm-hmm. Terwijl als je de krachten bundelt, dan zijn we samen natuurlijk een wereldspeler als het gaat
om scheepsbouw. En ziet u kansen voor zo'n Europees ecosysteem, zoals dat tegenwoordig genoemd wordt?
Ik denk dat we heel veel hebben geleerd, ook van de pandemie. Dat het niet verstandig is om, nou, we wisten het al van de energie van Rusland, het is ook niet verstandig om voor je echt cruciale, sensitieve technologie afhankelijk te zijn van China. Moeten we ook niet meer willen. Dus we moeten het Europees doen en Amerikaans. Het is niet een keuze tegen Amerika. En wij zijn heel tevreden met de F-35. Het is verreweg nog steeds de beste jachtvliegtuig dat er is. Hè. Dus het is niet tegen Amerika, maar we hebben het allebei nodig. En ik denk dat we hebben ook wel nu gezien, hè, nu er aan alles tekort is, dat we voor sommige systemen op zulke lange wachtlijsten komen in de Verenigde Staten. Ja. Dat we beter kunnen investeren in productiecapaciteit in Europa.
Dus dit hoort ook eigenlijk bij die versterking van de EU binnen de NAVO in uw verhaal.
Ja, absoluut.
Nee, het een is niet in tegenstrijd met het ander. Nee. Dat is heel duidelijk.
Maar dan wel meer samen. Dus niet alleen maar nationaal.
Ja. Ik wil daar nog even een vraag over stellen, Mathieu. Want de krachten bundelen, dat klinkt natuurlijk heel mooi. Maar even concreet, wat betekent dat dan? Wie mag wat maken? Want als je het daar met z'n 27 over eens moet worden, lijkt me dat best lastig. Ja. Welk land nou het meest profiteert van wie er dat schip mag bouwen?
Ik denk ook niet dat je het met z'n 27 moet willen doen. Je moet met z'n 27 wel bepalen of je misschien bepaalde standaarden kunt afspreken. En dan vervolgens zeg je, nou, een aantal landen gezamenlijk gaat iets doen. Mm-hmm. Wij, zoals wij nu bijvoorbeeld al met de Belgen de mijnenjagers hebben gedaan, waar de Fransen zich bij aan hebben gesloten. Dat is een heel mooi voorbeeld hoe je dat kunt doen. En soms kan je dat misschien met die Noord-Europese landen doen. Dan zijn we met 6 à 7. Mm-hmm. Dus ik denk aan groepen van landen.
Kopgroepen.
Ja. Die gezamenlijk ontwikkelen, gezamenlijk kiezen voor een bepaalde capaciteit. Kijk, heel lang hebben landen en vooral ministeries van Defensie de neiging gehad om alles ongeveer zelf te ontwerpen. En als het niet zelf ontworpen was, er dan in ieder geval nog een heleboel te goldplaten. Het nog beter te maken dan het toch al was. Nou, die defensieindustrie zegt nu ook, daar hebben we gewoon geen tijd meer voor. Nee. Dus als Nederland, laten we zeggen, wij hebben iets besteld, een infanteriegevechtsvoertuig. Dan zegt ze, nou, dat is eigenlijk een hartstikke goed ontwerp. Dus als we nou een user group maken van een stuk of 8 landen, dan hebben die allemaal hetzelfde.
En
als het goed genoeg is voor Nederland, dan is het natuurlijk ook goed genoeg voor een ander Europees land.
Nee, dus verdieping van die defensiecapaciteit van de EU en samenwerking op het gebied van defensie moet ook lopen voor een gedeelte via die kopgroepen.
Ja.
Die het voortouw letterlijk nemen. Ja. Een van de landen waar u heel veel mee samenwerkt, en dat is ook heel duidelijk, ook in de internationale media, is Duitsland. Ja. U heeft dat zelf ook gezegd in uw speech. Ik wil u daar een ander soort vraag over stellen. De Duitse minister Robert Habeck, die niet van Defensie is, maar wel een prominente minister van de Groenen in de huidige Duitse regering, die zei niet zo lang geleden, een paar weken geleden, heel duidelijk in een interview, ik schaam mij eigenlijk enorm voor het feit dat wij, Duitsland, pas zo laat in de benen zijn gekomen om Oekraïne te helpen na die Russische aanval. We hebben veel te lang getalmd, getwijfeld, dingen voor ons uitgeschoven. En daar schaam ik me voor. Dat was een opmerkelijke uitspraak. Niet alleen in Duitsland waren mensen daarvan onder de indruk of in ieder geval doorgeprikkeld, maar ook internationaal. Die schaamte die hij zo letterlijk op zich nam. Hoe kijkt u naar die uitspraak? Als we even op een rijtje zetten wat Nederland deed in de eerste momenten na die inval van Rusland in Oekraïne, was Nederland zeker niet de snelste als het ging om het doorvoeren van de sancties. Was ook zeker niet de snelste met het toezeggen van militaire steun. En was zelfs helemaal achteraan als het ging om het openen van de route naar een kandidaat lidmaatschap voor Oekraïne, waar een aantal Europese lidstaten en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, echt stevig voor gingen vanaf het eerste moment bijna. Hoe verhoudt u zich tot die uitspraak over schaamte? Voelt u dat ook zo?
Nou, op één punt moet ik u corrigeren, want wij waren wel een van de eerste die wapens toezeiden. En sterker nog, dat hadden we al voor 24 februari besloten. Dat als het zover zou komen, zouden we dat doen. En dat was voor Nederland ook een hele grote stap. Want wij zijn ook altijd heel terughoudend, heel zorgvuldig met beoordelen van de criteria voor export van wapens. Maar hier hadden we gezegd, als dit gebeurt, gaan we dat doen. Dus u noemde drie sporen. Ja. Voor die andere twee, de sancties was even wat rommelig, kwam er toen over in het begin. We waren erg groot voorstander van die sancties. Hadden even wat moeite met de implementatie in Nederland. En het EU-lidmaatschap voor Oekraïne, of het vooruitzicht daarvan, dat lag politiek gevoeliger inderdaad in Nederland. Maar ik vind het een mooie, eerlijke manier van spreken van de Duitse minister. Want ik denk dat twee dingen. Ten eerste, als je nu kijkt wat Duitsland doet, is dat echt heel veel. Dat is echt substantieel.
Die hebben Duitsland heeft een totale ommezwaai gemaakt. En daar hoort deze uitspraak ook bij. Als het ware. Ja.
Nee, maar dat is wel belangrijk om te benadrukken. Want het duurde ook even, denk ik, voordat de mensen dat zagen. Ja. En het tweede is dat ieder land heeft natuurlijk te maken met gevoelens in het land zelf. En in een bepaald deel van Duitsland, met name het oostelijk deel van het oude Oost-Duitsland eigenlijk, hè, daar was het allemaal nog niet zo vanzelfsprekend. Daar moesten mensen ook een beetje de tijd krijgen om meegenomen te worden in de ernst van de oorlog en de dreiging die er eigenlijk van uitging. Ik denk dat een deel van de terughoudendheid deel van de Duitse politiek heeft verklaard.
Ik wil nog één ander punt toevoegen, want Habeck refereerde ook impliciet aan de voorgeschiedenis. Hè. Duitsland was natuurlijk echt een partner van Rusland, de Nord Stream projecten en dergelijke. Nederland liep daar eigenlijk altijd dicht aan de schouder van Duitsland als het ging over die commerciële projecten, zoals Merkel het ook nog tot op het laatste moment genoemd heeft. Ik denk dat zijn uitspraak ook daarvoor een gedeelte mee te maken had en dat hij ook in lijn stond met eerdere uitspraken van Olaf Scholz, die ook in die richting gingen. Waarbij men eigenlijk zei aan Duitse zijde, ja, we hebben dat zo verkeerd ingeschat dat niet zomaar een fout is, maar dat dat een verantwoordelijkheid op ons laat die zwaarder is dan het zomaar erkennen van een fout en eigenlijk zoiets behoeft als het openlijk beleiden van schaamte. Nederland was natuurlijk ook heel erg aan die kant, zal ik maar zeggen, van de Duitse commerciële projecten, Nord Stream en dergelijke. Die voorgeschiedenis, hoe beoordeelt u dat?
Nou ja, dat is een beetje wat Nederland vaak heeft, hè, de koopman en de dominee. Ik denk eigenlijk na 2014, de Krim, maar met name ook MH17, zijn we natuurlijk, hebben we alles zeg maar, op het politieke, ambtelijke niveau en zo, dat is naar een bijna nulpunt teruggebracht. Dus de contacten alleen nog maar het hoogst noodzakelijke, met de hoge prioriteit, hè, de ondersysteem moet boven. Om de verantwoordelijken te vinden en te berechten. Dat hebben we gedaan. De hele gedachte van de handelsrelaties, de sancties na de annexatie van de Krim, die waren niet heel indrukwekkend. Dat was niet alleen maar Nederland, dat was gewoon überhaupt, denk ik, de houding van landen waar wij onderdeel van uitmaakten. En dat is nu natuurlijk totaal anders. Dus ik denk dat Ik begrijp de uitspraak van de Duitse minister.
Maar u vond dat niet zo?
Nou, ik vind wel, we moeten er wel van leren. We hebben wel, met de kennis van nu, kun je zeggen, we hadden misschien veel beter toen al veel steviger kunnen zijn.
Maar
absoluut, maar dat is wel met de kennis van nu. En dat is altijd makkelijk praten.
Ja. Het is niet zo dat u zover wil gaan dat u spijt wil betuigen voor die voorgeschiedenis en
Ik vind, weet je, we zitten er nog middenin. De geschiedenis moet hierover oordelen. Dat is nu echt nog niet te zeggen. Ik vind wel dat we ervan moeten leren. En dat een van de lessen is dus dat we nu voor de komende decennia zekerheid moeten hebben over, voor onze defensiebudgetten. Dat vind ik zo'n les. Hè? Dus dat we niet zeggen als straks de oorlog afgelopen is, oh, dan kan er wel weer een beetje vanaf. Nee, de les moet zijn dat dat dus niet kan.
Ik wil het even met u hebben over de Europese belofte in relatie tot Oekraïne. En dat het EU-lidmaatschap daar een onderdeel van is, zoals u in uw speech zei. Wat gaat Nederland eraan doen om die belofte waar te maken?
Nou, ik denk wat alle Europese landen moeten doen. We moeten ons realiseren dat wij aan Oekraïne en trouwens ook aan andere landen dat in het vooruitzicht hebben gesteld. We hebben er overigens ook steeds eerlijk bij gezegd dat kost tijd. Dat kan je niet, je hebt er niks aan. Dat geldt voor Oekraïne en dat geldt voor de Europese Unie ook. Als je dat overnight zou doen als het land er nog helemaal niet klaar voor is. Ik zie wel dat Oekraïne, ondanks het feit dat ze midden in een oorlog zitten, nu al ongelooflijk veel doen. Om zich gereed te maken voor het lidmaatschap.
Maar u zegt, mijn hoop en toewijding ligt in het waarmaken van de Europese droom voor onszelf, maar ook voor Oekraïne.
Voor Oekraïne,
dus
precies.
Hoe gaat u zich daarvoor inzetten?
Nou ja, ik zet me daar natuurlijk eigenlijk iedere dag voor in. Want de allerbelangrijkste stap op weg naar de Europese Unie is vrede. Dus dat betekent dat deze oorlog achter de rug moet zijn. En wel op een manier dat Oekraïne nog bestaat als land. Bij voorkeur zoals ze waren voordat 24 februari gebeurde.
Binnen de Europese Unie en ook zeker niet de minste spelers die zijn er, die zeggen eigenlijk al een tijdje van misschien moeten we, is die Oekraïne kwestie en het lidmaatschap van Oekraïne op een gegeven moment van de Europese Unie zo belangrijk dat we daar een aparte versnelde procedure voor nodig hebben. Dat is wat voortdurend wordt gesuggereerd door bepaalde krachten. En bovendien ook door Oekraïne gevraagd wordt eigenlijk. Wij hebben dit nodig als een soort van extra bevestiging dat we op de weg zijn die uiteindelijk dat lidmaatschap zal opleveren. U weet net zo goed als ik dat zo'n besluit over lidmaatschap uiteindelijk een politiek besluit is. Er zijn allerlei verschillende voorbeelden van in de recente geschiedenis over hoe je daarmee om kunt gaan. Eigenlijk zou je grofweg kunnen zeggen, er zijn twee categorieën. De ene categorie is pappen en nat houden. Wel een lidmaatschap ergens in de toekomst, maar vooral niet concreet worden als puntje bij paaltje komt. Daar hebben we een aantal voorbeelden van. We hebben ook voorbeelden van, onder andere met de Big Bang-uitbreiding met Midden- en Oost-Europese landen, waar gezegd werd op een gegeven moment, dit is politiek nu zo belangrijk dat we een politiek besluit nemen dat nu die toetreding een feit is en dat deze landen lid worden. Als het nu om Oekraïne gaat, aan welke kant wilt u dan staan? Aan de pappen- en nathouden kant, zal ik maar zeggen, waar je meer procedureel de zaak zou benaderen, of aan de meer geopolitieke kant, zoals het door onder andere de voorzitter van de Europese Commissie wordt geframed?
Nee, ik zou zeker kiezen voor de geopolitieke benadering, maar we moeten denk ik ons één ding realiseren, dat deze uitbreiding met een land als Oekraïne, wat dus tegen de tijd dat het kan gaan toetreden, een land is dat in wederopbouw is, dat een verschrikkelijke oorlog heeft meegemaakt, waar het land deels helemaal aan puin is geschoten, met een getraumatiseerde bevolking die deels, miljoenen mensen hebben het land verlaten, gaan misschien deels terug, misschien deels ook niet, met een enorme populatie van veteranen die gewond uit de oorlog terug zullen komen, fysiek dan wel psychisch. Dat is een hele bijzondere situatie. Die hebben we nog nooit aan de hand
gehad. Nee, maar dat is ook wat iedereen zegt. Ja. Zeitenwende noemt men het in Duitsland. U zegt zelf, de wereld is veranderd na 22 februari. Ja. En dan zegt de voorzitter van de Europese Commissie bijvoorbeeld, nou, omdat dat zo is, moeten we ook met een andere bril kijken naar dat uitbreidingsproces. Ja. Dit moet een geopolitieke zet zijn. En daar bent u het qua redenering dus mee eens.
Ben ik het daarmee eens. Dat kan dus niet pappen en nat houden zijn. Nee. En tegelijkertijd heeft Oekraïne er ook niks aan als we allerlei dingen overslaan en vervolgens tot de conclusie gekomen dat het eigenlijk op deze manier niet kan. Dus, maar nogmaals, heel veel bewondering voor het feit dat deze regering onder leiding van Zelensky ook nu probeert die stappen al te zetten, zoals bijvoorbeeld het tegengaan van corruptie.
Maar als je het met de redenering eens bent, dan moet de uitwerking toch daar ook bij horen?
Ja, maar die uitwerking, dat zullen we ook moeten zien. Hè? Maar dit zou de inzet moeten zijn, dit moet de insteek zijn. En dan moet je dat proces doorlopen op een manier die eerlijk is. Die eerlijk is voor Oekraïne.
Zou Oekraïne over 10 jaar lid moeten zijn?
Nou, wat mij betreft wel, maar ik bedoel, dat vereist eerst dat die oorlog afgelopen is. Dat is het allereerste wat er moet gebeuren.
Ja.
En daarna zitten we met Oekraïne samen in een fase van wederopbouw. En in die fase van wederopbouw kunnen we ook kijken hoe ze het beste, het snelste bij de Europese Unie kunnen komen.
Dit is uw overtuiging. We zien dat het kabinet het op tal van punten niet met elkaar eens is. Kijk naar asielbeleid, naar stikstof, ultieme voorbeeld. Hoe zit het met dat EU-lidmaatschap? Voor Oekraïne.
Daar heeft Nederland een standpunt in ingenomen. En namelijk om Oekraïne het kandidaat lidmaatschap te geven en daarmee het lidmaatschap in vooruitzicht te stellen. En ja, u zegt het kabinet is het op veel punten niet eens. We worden het uiteindelijk wel altijd eens. Dus er bestaat een kabinet uit 4 partijen die ook nog een meerderheid moet halen in de Senaat. Dus mogen we een beetje discussie hebben over de dingen.
Nog één dingetje wat u ook noemde in uw speech. U had het erover dat er in de nieuwe Europese Commissie een portefeuilledeling moet komen die portefeuilleverdeling moet komen die het belang van de defensiesamenwerking moet weerspiegelen. Wat bedoelt u daar concreet mee?
Nou, ik gaf ook een compliment aan commissaris Breton, Thierry Breton. Die heeft een enorme portefeuille. Die doet de hele interne markt.
De eerste Fransman op die portefeuille.
Ja, het is echt bewonderingswaardig. Maar doet dus ook nu de defensieindustrie en de defensiesamenwerking. En ik vind eigenlijk dat is. Daarvoor is het te belangrijk om dat er een beetje bij te doen. Dus ik zou zeggen, nou ja, of het een aparte commissaris wordt, maar hou bij die portefeuilleverdeling daar nou rekening mee. Ja, ja, ja. En zorg dat er iemand is die echt voldoende tijd daarin kan steken. Want we moeten het momentum nu gebruiken, we moeten nu die stappen zetten. Daar hebben we gewoon de Europese Commissie bij nodig.
Goed, het is alweer tijd voor de laatste ronde. Die brengen wij altijd door aan de leestafel. Nou, we zitten hier aan tafel, er liggen ook al wat boeken op tafel. Zelfs de European Review of Books. Maar wij zijn ook heel benieuwd welk boek u aan onze kijkers en luisteraars aanraadt.
Nou, ik heb erover nagedacht en ik heb een boek gekozen waarvan ik denk dat heel veel mensen dat een interessant boek vinden. Het is een roman. Het heet De Kremlin-fluisteraar. Het is oorspronkelijk in het Frans geschreven door een Italiaan. Allemaal, ja, heel Europees eigenlijk, met andere woorden. Die Empoli heet hij. De Kremlin-fluisteraar. En het gaat over, je zou kunnen zeggen, de Rasputin van Poetin. Iemand die spindokter is geweest van Poetin. En het is een roman, maar wel heel realistisch. En ik denk om een beetje te begrijpen hoe dat machtsdenken in elkaar zit. En eigenlijk ook wel hoe door en door verrot het systeem daar is. Mm-hmm. Het Kremlin, het regime, de mensen om Poetin heen. Is het echt een heel, heel interessant boek. En het leest ook nog eens als een trein. Dus De Kremlin-fluisteraar.
We leggen hem op de leestafel. Mathieu, wat heb jij bij je?
Nou, een geweldige tip van de minister. Een roman, hè, dat willen wij dat altijd graag in Café Europa. Ja. Dus dat betekent dat ik twee andere dingen kan tippen. Ten eerste tip ik natuurlijk alle luisteraars de Europa-speech van minister Ollongren. Die was echt de moeite waard. We hebben het er uitgebreid over gehad, maar nog niet uitgebreid genoeg, denk ik.
Nee, we zetten hem in de show notes.
En we zullen erop terugkomen. Een belangrijke speech geweest op een belangrijk moment. Ik zei het al en ik denk dat we er toch ook nog wel het een en ander over gaan horen. Dus dat is mijn tip nummer 1. En dan mijn tweede tip is, ik laat het even zien aan de mensen die hier aanwezig zijn. Een eigenlijk heel recent uitgekomen boek. Het is in het Engels. The Stories Old Towns Tell. De verhalen van oude steden. Nou, ik vind dat dit is een prima plek om dit te promoten. Ik vind het jammer dat het niet in het Nederlands of in het Maastrichts nog is uitgegeven. Maar daar zal ik me voor inspannen. Ik wil wel daar meteen bij zeggen dat dit ook precies is wat we altijd willen in Café Europa en net dit boek. Want dit gaat eigenlijk naar de diepere lagen van de hedendaagse actualiteit en de geschiedenis zoals wij die kennen. En de verhalen die daarachter zitten. En dit boek speelt zich af in steden in Centraal-Europa. Juist dat gebied wat zo ontzettend belangrijk is geworden. Ook voor ons de afgelopen jaren. Ik raad het iedereen van harte aan. Marek Koon, okay. Ja, daar wil ik nog iets over zeggen. De schrijver Marek Koon is een Pools-Britse schrijver. En vandaar ook zijn kennis van die Poolse steden die er onder andere in voortkomen. Maar ook Praag komt erin voor. Marek Koon, een geweldige schrijver die ook nog eens een keer een essay heeft in het issue 2 van de European Review of Books over de fantastische poëet en schrijver Jozef Chomsky. Maar daar hebben we het wel een andere keer over.
Ja. Het is een relatief nieuw boek. Heeft u het al gelezen?
Nee, ik ken het niet. Goeie tip.
Echt de moeite waard. Het is ook een soort reisgids.
Mooi. Bij al deze boeken horen natuurlijk ook actiefoto's. Die gaan we verspreiden via onze socials. Volg ons op Twitter, @CaféEuropaEU of op Instagram, @CaféEuropaPodcast. Dank u wel, minister van Defensie Kajsa Ollongren. Fantastisch dat u er was.
Heel graag.
Dank u wel. Groot applaus.
Dank u wel.
En Mathieu, Mathieu, tot snel.
Jazeker.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren en het kijken. Credits voor chefredactie Freek Ewals. Tot de volgende.